Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Trampen zal voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 4 mei hoopt in de morgendienst om 9:30 onze oud-predikant dominee D.J. Budding uit Waarden voor te gaan. 'S Middags hoopt me dominee Trampen voor te gaan. In verband met dodenleking begint deze dienst niet, zoals eerder in de kerkbode vermeld staat. We beginnen deze dienst om 15:30 in plaats van 18:30. DV, aanstaande donderdag 1 mei is er de laatste contactmiddag van dit seizoen. Deze keer beginnen we om 15:30. Ook hopen we na afloop met elkaar te genieten van een gezamenlijke maaltijd. Meer informatie, onder andere over het opgeven voor de maaltijd, kunt u vinden in de laatst verschenen kerkbode. Straks na de dienst zal dominee Trampen plaatsnemen in de kerkraadsbank. Daarna willen we met elkaar nog het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus zingen in verband met de verjaardag van onze koning. Vers 1, Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. En het zesde vers, mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie ten bate van de stichting SCFS. Zij bieden diaconale hulp aan pastorale bijstand van zeevarenden. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken aan de zieken van de gemeente en in het bijzonder aan de heer Sebastian Kramer uit Driebruggen, die DV morgen begint aan de eerste van de 4 chemobehandelingen om de plaatselijke aandoeningen op zijn hoofd tegen te gaan. Aan de heer Ruben Lakenveld uit Waarden, die nog in het ziekenhuis in Amsterdam verblijft na een buikoperatie. Hij maakt het naar omstandigheden goed. En aan mevrouw Adrie van der Hoeven uit Driebruggen. Afgelopen vrijdag is zij geopereerd aan haar knie. Door wat kleine complicaties verblijft ze nog in het ziekenhuis. Deze week hoopt ze weer naar huis te komen. De kerkenraad wens iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we gaan zingen met elkaar uit Psalm 45. Daarvan het tweede vers. God, God, o held, uw zwaard. Het zwaard van uw woord aan uw zijde. En wat er verder volgt, 2 van 45. Gemeente, de Heere spreekt vanmorgen tot ons vanuit de Heilige Wet, de 10 goede geboden. En laten we in antwoord daarop zingen als we deze hebben gehoord uit Psalm 125, het 4e vers. Geef Heer de goede uw zegen en doe wel aan het vroom gemoed. 4 van 125. De Heere spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God aan u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat. Hij spreekt als volgt. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de leer van de profeten. Amen. Gemeente, laten wij de Heer bidden om de opening van de schriften en om de verlichting met de Heilige Geest. Heere, u en u alleen komt de dank toe. Uw hand brengt ons vanmorgen bijeen, als uw gemeente, op uw dag, rondom uw woord. Wat een voorrecht, boven vele anderen geeft u ons deze zegen. Geef ons er een diep besef van. Maak ons er klein onder. En nu u zelf gaat spreken, Heere, u zelf het woord neemt, geef ons een ontvankelijk hart, want zo is het toch. U gaat zichzelf tot ons richten, in de schriften, in de prediking. Een woord dat we niet zelf hebben uitgekozen, maar dat u uitkoos voor ons. Maak ons er stil onder. En laat het zijn zoals het eenmaal was ook bij Samuel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Heere, wilt u met ons doen vanmorgen, nu we bijeen zijn, wat u met de Emmausgangers deed op de paasmorgen? U opende hun verstand en het licht in hun harten ging op. Doet u dat? Dat wat u met de discipelen deed toen ze achter gesloten deuren bijeen waren. U blies op hen en ze ontvingen de Heilige Geest. Blaast u vanmorgen zo ook op ons? En dat wij de Heilige Geest mogen ontvangen. Heere, u noemde Maria Magdalena op de paasmorgen bij haar naam. Het kwam tot een ontmoeting met u. Geeft u het ook aan ons? Noemt u ook ons bij onze naam? Eén woord, Heere, vanmorgen met kracht in ons hart. En wij zullen leven. U kent ons en u weet wat we nodig hebben. Ontdek ons aan onze zonde. Als dat is wat we nodig hebben, Heere, ploeg de grond van ons hart om, diep en grondig. En overtuig ons ervan hoe we in onszelf onbekwaam zijn tot enig geestelijk goed, om onszelf te bekeren, om onszelf tot geloof te brengen. Maar Heere, u wilt toch wel meer doen dan dit. Want als we zo hier zitten in de kerk van morgen, in eigen oog onbekeerd en misschien wel gebonden in ongeloof. Dat is wat wij ervan maken, Heere. Maar u hebt toch een machtig arm. Laat u dan in de duisternis van morgen het licht opgaan. Roep in de geestelijke doodsheid tot leven. Geef in onze ellende waarin we onszelf hebben gebracht van zonde en schuld, de ware troost in u, Heer Jezus, en dat we mogen opstaan, ogen ontvangen, om u te zien, handen om naar u uit te strekken, voeten om naar u te snellen. Heere, laat ons vanmorgen schuilen in uw wonden, de wond in uw zijde. Een geopende fontein van bloed tot vergeving. Laat het vanmorgen op ons druppelen. Opdat wij vergeving mogen ontvangen. En straks dit kerkgebouw uit zullen gaan. Gewassen en gereinigd. Of thuis als we meeleven of op de plek waar we ook zijn. Misschien wel ver van hier. Dat we mogen opstaan in verwondering. Als nieuw. Herboren. Uw woord heeft toch kracht. En het vernieuwt en het maakt levend. Heere, betoon vanmorgen die kracht. Help ons zo bij de verkondiging ervan. Geef ons al wat nodig is. We bidden ook voor de organist en de koster en de man van beeld en geluid. En zij die bij onze kinderen oppassen, geef ons alle uw rijke zegen. U wordt toch er niet minder van als u ze zou inhouden. Of als u ze zou uitdelen. Maar u wordt ook niet meer of voller als u ze inhoudt. U bent zo'n volheid. Heere, u kunt meer geven dan dat wij vandaag kunnen vragen. Maakt u er zelf plaats voor. Een toebereide aarde. En laat u er het vocht van uw genade invallen. En geef zo een vruchtbare dag. Dan zal het zijn tot eer van uw naam. Hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen in het Oude en Nieuwe Testament. In het Oude Testament wil ik gaan lezen uit de profetenrol van Ezechiël, hoofdstuk 36. Als de Heer het geeft, wil ik de komende tijd tot aan Pinksteren een paar keer uit dit hoofdstuk het woord bedienen. En vandaag wil ik dat doen in relatie ook tot Handelingen 1, vers 1 tot 8. En dat wil ik aansluitend graag met u lezen. Handelingen 1, vers 1 tot en met 8. Maar eerst Ezechiël 36 vanaf vers 22. En het woord van de Heere komt vanuit Ezechiël als volgt tot ons. Vers 22. Dat is een goudader in de schrift. Ezechiël 36 over het nieuwe verbond. De Heere spreekt als volgt. Daarom zeg tot het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreek de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen geheiligd zal zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen. En ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinigheden. En ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst van het veld vermenigvuldigen. Opdat gij de smaadheid van de honger niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren. En gij zult een walg van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreek de Heere, Heere, het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. Alzo zegt de Heere, Heere, ten dagen als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. En het verwoeste land zal bebouwd worden, in plaats dat het een verwoesting was, voor de ogen van een ieder die er doorging. En zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden. En de eenzame en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond. Dan zullen de heidenen, die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten dat ik, de Heere, de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Slaan we nu op bij Handelingen 1, vanaf vers 1 tot en met 8. Daar schrijft Lucas, die ook het evangelie heeft geschreven. Handelingen 8 vanaf vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij is opgenomen, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij had uitverkoren bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet zouden scheiden, maar verwachten de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijd of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zowel te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat wij overgaan tot de verkondiging vanuit dit gedeelte, laten we samen eerst gaan zingen uit Psalm 102. De versen 7 en 11. Vers 7 en 11. Gij zult opstaan ons beschermen, over Sion u ontfermen. En wat er verder volgt, 7 en 11 van Psalm 102. gemeente, het is een vraag die bij veel mensen verbazing oproept. De vraag van de discipelen aan de Heer Jezus kort voor zijn hemelvaart. Zult u in deze tijd aan Israël het koninkrijk oprichten? Veel theologen doen deze vraag van de hand als naïef. Nou zeg, hebben de discipelen het nu nog niet begrepen? Zien zij nu nog uit naar een aards koninkrijk? Wat had leers? Maar hebben deze theologen wel gelijk? Getuigt deze vraag echt van onkunde of is het misschien anders? Is de vraag helemaal niet verkeerd, maar juist heel erg begrijpelijk? En kunnen zij die deze vraag als naïef van de hand wijzen juist niet heel erg van de discipelen leren? We willen er vandaag met de hulp van de Heere op ingaan. Wat beweegt de discipelen deze vraag te stellen? Hoe reageert Jezus erop? En wat betekent dat nu voor ons? Heeft dat ons iets te zeggen? Uitgangspunt is Handelingen 1, vers 6 tot 8. Ik lees de tekst graag nog een keer aan u voor. Lucas schrijft onder inspiratie van de Heilige Geest. Handelingen 1, vanaf vers 6. Zij dan, die discipelen, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult u in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Hij zei tot hen: het komt u niet toe te weten de tijd of gelegenheden die Vader in eigen macht heeft gesteld, maar u zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u zal komen, en u zult mijn getuige zijn, zowel te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, tot aan het uiterste der aarde. Tot zover. We schrijven onder deze tekst wederopstanding van Israël. Dat is het thema. Nou, de discipelen spreken over wederoprichting. Dat betekent herstel, restauratie, wederoprichting. Je mag ook wel zeggen wederopstanding. Daar gaat het vanmorgen over. En we zullen zien de vraag van de discipelen en we willen ook letten op het antwoord dat de Heer Jezus hen geeft. De wederopstanding van Israël. Gemeente, de Heer Jezus heeft zijn discipelen na zijn opstanding keer op keer opgezocht. In Jeruzalem, in Emmaus, klein plekje bij Jeruzalem, en ook in Galilea. Aan het meer van Galilea. Lucas schrijft daarover in zijn evangelie, maar ook in het boek Handelingen. Daar zegt hij het ook, Handelingen 1, vers 3. Jezus heeft zich, nadat hij geleden heeft, vele malen levend vertoond aan de discipelen met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang. Ze zagen hem, ze ontmoetten hem en ze spraken met hem. Bijzondere periode voor de discipelen. 40 dagen lang trok Jezus met hen op. Keer op keer openbaarde hij zich aan hen. Dan mochten ze hem zien. En dan mochten ze met hem omgaan. En met hem spreken. Petrus zegt het later zo treffend. Vind ik altijd zo mooi om te lezen. Handelingen 10 tegen Cornelius. Wij, zegt hij dan, wij hebben met hem gegeten en gedronken. En tijdens die 40 dagen zijn de discipelen er tot in hun hart, het diepst van hun hart, van doordrongen geraakt. Jezus is echt opgestaan uit de dood met een verheerlijk lichaam. Hetzelfde lichaam als hij had voor zijn kruisdood en begrafenis. Hetzelfde lichaam, echte botten, echte beenderen en tegelijkertijd toch heel anders. Een verheerlijk lichaam. Jezus heeft, terwijl hij hen ontmoette en bij hen was, al die tijd het onderwijs gegeven dat hij op de eerste dag van zijn opstanding al aan de discipelen in Jeruzalem gaf. Toen hij aan hen verscheen achter gesloten deuren. Toen, schrijft Lucas, Lucas 24 vers 45, opende hij hun verstand. En dan zei hij, zo is er geschreven en zo moest de Christus lijden. En van de derde dag opstaan uit de dood en in zijn naam worden gepreekt bekering en vergeving van zonde onder alle volken. En daar heeft hij steeds met hen over gesproken. Hij moest sterven. Hij moest zijn bloed laten vloeien. Om te betalen voor de zonde. Om de straf op de zonde te dragen. Opdat een ieder die in hem zou gaan geloven. Zou geloven. Geloof gegeven door de Heilige Geest. Opdat een ieder die in hem gelooft. Vergeving van zonde ontvangt. En zo vrede met God. Jezus sprak in het bijzonder ook in die dagen over zijn koninkrijk. Over Gods koninkrijk. Over het koninkrijk van God, hè, vers 3. Daar staat het. Hij leerde hen over de dingen die het koninkrijk van God aangaan. Keer op keer, dag in dag uit, die periode lang. En de discipelen kregen er geen genoeg van. Ik hoop dat dat ook voor u geldt. Dat u er ook geen genoeg van krijgt om de Heer Jezus te mogen horen spreken vanuit de schriften in de verkondiging over zijn koninkrijk, over zijn Israël. En dan schrijft Lucas in Handelingen 1 dat Jezus dan op een zekere dag opnieuw bij hem, met hen bijeen is, hè, vers 4. En dat is de laatste dag van zijn verblijf op aarde. Dat is de dag van zijn hemelvaart. En dan drukt hij hen op het hart dat ze in Jeruzalem moeten blijven. Daar blijven, zegt hij, hè, want daar is het dat zij de belofte van de Vader zullen ontvangen. De belofte van Vader. En dat ziet op de Heilige Geest, hè, dat blijkt uit vers 5. Ja, zegt Jezus, want Johannes doopte jullie met water. Maar mannen, jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Jullie zullen de Heilige Geest ontvangen. Heeft Johannes de Doper het niet zelf gezegd? Lucas 3 vers 16. Ik doop u wel met water, maar die na mij komt, Heer Jezus, die zal u dopen met de Heilige Geest. En de Heer Jezus zegt, dat zal ik doen. Niet lang na deze dag. 10 dagen, op de dag van het Pinksterfeest, dan zal ik jullie dopen, de Heilige Geest over jullie uitstorten. Wat moeten deze woorden toch niet veel bij de discipelen teweeg brengen? Zij zien Jezus staan, dichtbij. Misschien kunnen ze hem wel aanraken. Daar staat hij. Opgestaan uit de dood. Overwinnaar. Het graf teniet gedaan. De dood teniet gedaan. Zijn bloed gegeven voor hen. Opdat ze vergeving van zonde zouden krijgen. Vrede met God. En nu zegt hij. Jullie zullen worden gedoopt met de Heilige Geest. Dit is zo groot. Dit is waarmee het Oude Testament vol is. Waarover de profeten zo heerlijk hebben gesproken. De Messias komt. Hij staat hier bij hen. En de Messias zal komen met de Heilige Geest. Hij zal de Heilige Geest geven. In de harten van zondaren. De geest van kracht en wijsheid. De geest van liefde en genade. De geest over wie Joël heeft geprofeteerd. Over wie Jesaja heeft geprofeteerd. Over wie Ezekiel heeft geprofeteerd. Jeremia. Staan zij op het punt om deze Heilige Geest te ontvangen? Hoor, de discipelen voelen allemaal aan Er staat iets groots te gebeuren. Iets heerlijks. En dan stelt een van hen de vraag. Misschien wel voorzichtig, aarzelend. Heere, zult u dan in deze tijd aan Israël het koninkrijk gaan oprichten? Is dat wat nu gaat plaatsvinden? Staat u op het punt om het koninkrijk van God, waarover u zoveel met ons heeft gesproken, ook de afgelopen 40 dagen, in Israël te vestigen? Gaat u nu de troon van David oprichten en als Joodse koning over het Joodse volk in het Joodse land regeren? De discipelen kijken Jezus verwachtingsvol aan. Dit is hun wens. Dit is hun hoop. Hun vurige verlangen dat het nu gaat gebeuren. Dat nu de messiaanse tijden gaan aanbreken. Heere, richt u in deze tijden het koninkrijk aan Israël op. Veel verklaarders wijzen de vraag van de discipelen van de hand, zoals ik zei. Wat een naïeve vraag. Kom je letterlijk tegen, bijna, in commentaren. Hebben ze het nu nog niet door? Zijn ze nu nog zo aardsgezind? Hoe bestaat het zo stoffelijk? Verklaarders zeggen ook wel zich erover te verbazen dat de discipelen zo kort voor de hemelvaart nog niet begrijpen dat het Jezus te doen is om geestelijke zegeningen, geloof, vergeving van zonde, bekering, en dat hem natuurlijk het helemaal niet te doen is om aardse vrede, en al helemaal niet om aardse vrede op dat kleine stukje land tussen de Jordaan en de Middellandse Zee, Israël. Nee, zeggen ze, het gaat niet meer om Israël, om de volkeren. He, om geestelijke zegeningen voor alle volken. Hoe kan het toch dat de discipelen blijven steken in hun wens? Naar de oprichting van het koninkrijk van God in Israël. Ach, zouden de discipelen echt zo onkundig zijn als veel verklaarders ons willen laten geloven? Jezus heeft hen 40 dagen lang onderwijs gegeven over zijn koninkrijk. Keer op keer heeft hij hun verstand geopend. Keer op keer hun vragen beantwoord. Nee, deze vraag vloeit niet voort uit onkunde. Deze vraag vloeit voort uit verlangen. Vurig verlangen naar de heerschappij van koning Jezus over Israël. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En Jezus blust dat vuur niet uit. O nee. Hij maakt de discipelen ook geen verwijt nu ze deze vraag stellen. Hij zegt niet, mannen, wat een domme vraag. Nee. Hij zegt, mannen, wanneer het gebeurt, dat kan ik jullie niet zeggen. Dat is aan Vader. Maar dat het gaat gebeuren, dat is zeker. Maar wanneer? God alleen weet het. Heb je ook dat verlangen naar de wederoprichting van het koninkrijk? Zie daar nou ook zo naar uit. Laat dat vuur niet blussen. Dat doet Jezus ook niet. Nee, laat het aanwakkeren. Jawel. Want dat verlangen van de discipelen is goed te plaatsen, hè? Dat komt maar niet uit de lucht vallen. Dat is de hoop van alle gelovigen in die tijd in Israël. Dat was de hoop van Zacharias en Elisabeth in de tijd van Jezus' geboorte. Dat is de hoop van Simeon en Anna Daar spraken al Gods kinderen in Jeruzalem over. Al Gods kinderen ook in Waarder. In Jeruzalem wel. Daar hadden ze het over. Lucas schrijft het. Lucas 1. Al die mensen daar verwachten de vertroosting van Israël. De Messias. Zacharias had ervan gezongen. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Een hoorn des heils heeft opgerecht. Hetgeen aan, let op, Davids huis was toegezegd. Dat wil hij ons, Joods volk, nu schenken. Simeon net zo. Met het kinderke Jezus in zijn armen zong hij in de tempel. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. Terwijl het het blind gezicht van het heidendom verlicht. En Israël zal verhogen. Die verwachting leeft ook bij de Emmausgangers. De dag van de opstanding waren ze zo moedeloos, terneergeslagen gingen ze naar huis. Toen voegde zich een onbekende bij hen en met hem spraken ze over de gekruisigde Christus. En ze zeiden vol treurnis, wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Gods kinderen leefden bij die verwachting in de tijd van de discipelen. En die verwachting, is die er bij u ook? Die werd gevoed door de profeten. Zeker. En daar leefden ze bij. Die mensen die ontmoetten elkaar en die legden de vinger bij het woord van God. De profeten hadden geprofeteerd over de komst van de Messias. Hij zou lijden en sterven, Jesaja 53. Hij zou gaan betalen voor de zonde, voor de ongerechtigheid. Hij zou de belofte van de Heilige Geest ontvangen. En hij zou de Heilige Geest, de belofte van Vader, over hen uitgieten. En hij zou ook gaan zorg dragen voor vrede en veiligheid in het land. Voor welvaart in het Joodse land. Ezechiël bijvoorbeeld. De profeet die leefde ongeveer 500 voor Christus, toen het Joodse volk vanwege alle zonde en afgoderij en materialisme werd afgevoerd in de ballingschap. In die tijd sprak Ezechiël heerlijke belofte, onder andere in hoofdstuk 36. Hè? Hij schrijft over de tijd, en dat is de tijd waarin de Messias zou komen. De Heilige Geest zal worden uitgestort en de Heilige Geest zal zorg dragen voor rijke geestelijke zegeningen. Maar ook voor rijke materiële zegeningen. En ik zal u eerlijk zeggen, ik ging daar eigenlijk altijd overheen. Ik dacht, ja, Ezechiël gaat profiteren over het nieuwe verbond, heerlijk. Maar het gaat natuurlijk om die geestelijke zegeningen. Nou, zeker, daar gaat het zeker om. Maar die andere zegeningen, die materiële zegeningen, daar gaat het ook om. Had ik heel geen erg in, ik zeg het tot mijn schaamte. Ik dacht, nou ja, ach, moeten we daarmee? Nee, ik lees dat alleen. Ik las eroverheen. Maar let op. Ezechiël heeft het geprofeteerd. Als de Messias komt, hij zal de Heilige Geest geven en geestelijke zegeningen, ook materiële, geestelijke zeker. Ezechiël 36, vers 25. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Wat een belofte, hè? Vers verder, vers 26, ik zal u een nieuw hart geven. En mijn geest in het binnenste van u, dat is toch een heerlijke belofte, hè? Dat gaat gebeuren als de Heilige Geest wordt uitgestort. Vers 27, ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat u niet meer de afgoden zult dienen. waartoe u zo van uzelf geneigd bent. Maar als u gewassen bent door mijn bloed en mijn geest in u zult krijgen, dan zult u in mijn inzettingen wandelen. Rijke geestelijke zegeningen van het nieuwe verbond dat Christus inluidt. Maar niet alleen, ook materiële zegeningen, hoor maar. Ezechiël 36, vers 34, ik zal u uit de heidenen halen. En ik zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Vers 29, ik zal roepen tot het koren in uw land. En dat koren zal zich vermenigvuldigen en u zult geen honger hebben. Vers 35, uw land dat verwoest is zal worden als, nou zeg, als de Hof van Eden. En de verwoeste steden zullen worden bewoond. Als de Heilige Geest wordt uitgestort op de dag van Pinksteren. Dit gaat ook gebeuren. Ja. Had Ezechiël geprofeteerd. Jeremia ook. Zijn tijdgenoot, hè. Ook van die heilrijke belofte. Geestelijke belofte, jawel. Maar ook fysieke, materiële, zichtbare belofte. Jeremia 31, moet je thuis het hoofdstuk vandaag in zijn geheel nalezen. Jeremia 31, vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Ik zal mijn geest in het binnenste van hen geven. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een God zijn. En dan wijst ook Jeremia op die heerlijke materiële zegeningen. Vers 5. Jeremia 31. U zult weer wijngaarden planten in uw eigen land dat nu verwoest is. Op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Nu al deze heerlijke beloften. Ezechiël 36. Jeremia 31. Maar er zijn nog vele, vele andere plaatsen te noemen. Ook in Jesaja. Al die woorden hebben bij de discipelen en bij de kinderen van God in Jeruzalem de hoop gevoed op het herstel van het koninkrijk van God in Israël. En nu de Messias is gekomen. En hij spreekt over de uitgieting van de Heilige Geest op hen. Ja, nou rijst die vraag. Ach heren, komen dan ook al die andere zegeningen. Van welvaart en vruchtbaarheid. En veiligheid en vrede in het land dat u ons hebt beloofd. Het land van Abraham, Isaac en Jacob. En de discipelen weten van, ja, als Jezus dit gaat doen, de Heilige Geest geven, als dan dat rijk gaat aanbreken in Israël, ja, dan gaat hij ook al die Joden die nu in de verstrooiing leven, gaat hij ook terugbrengen. Hè? Dat hoort er ook bij. En dat is overigens wel opmerkelijk. Dat is wel heel mooi om te zien. Zult u in deze tijd uw koninkrijk weder oprichten? De profeten spreken over de terugkeer van het Joodse volk naar Israël en het woordje dat ze daar dan voor gebruiken. Als je de Hebreeuwse Bijbel vertaalt in het Grieks, dan zie je precies hetzelfde woordje voor terugbrengen. Ik zal ze gaan terugbrengen, de Joden in Israël. Dat woordje terugbrengen, dat dan in het Grieks wordt vertaald, is precies hetzelfde woordje als wat hier wordt gebruikt voor zult u uw koninkrijk weder oprichten. Daar hoort ook bij, zult u uw kinderen verstrooid onder de volkeren dan weer terugbrengen. Dat hoort er ook bij. Gaat u dat ook doen? Want dat heeft u toch ook gezegd, ik zal wederbrengen. Dat staat in Jeremia, hoofdstuk 16. Jeremia, hoofdstuk 50. Nu, het verlangen van de discipelen. Nou zou ik hier een lijn kunnen trekken toepassend naar uw hart, maar ik ga nog even verder met het antwoord dat de Heer Jezus dan geeft. Want wat zegt Jezus? Hij wijst hun vraag niet af, hè? Allerminst. Hij wijst hen niet terecht. Hij zegt vers 7, mannen, het komt jullie niet toe te weten de tijden die Vader in zijn eigen macht heeft gegeven, gesteld. Maar jullie zullen ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u zal komen. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan het uiterste einde van de aarde. Met andere woorden, mannen, het koninkrijk komt zeker. Dat zal aan Israël worden opgericht. Maar wanneer, dat weet Vader, dat is aan hem. Want eerst is er iets anders. Eerst moet het evangelie naar de heidenen toe. Naar de volkeren. En daarom moeten jullie erop uit. In de kracht van de Heilige Geest. Ja, want ook de heidenen mogen gaan delen in die geestelijke zegeningen. Van vergeving van zonden. En van bekering. Eeuwig leven, jazeker, daar mogen de heidenen ook in gaan delen. En als dan vele heidenen tot geloof en bekering zijn gekomen, heidenen tot het uiterste einde van de aarde, als ook zij mogen delen in die geestelijke zegeningen, dan gaat het gebeuren. Dan zal ik aan Israël het koninkrijk oprichten. De Heer Jezus erkent, met andere woorden, dat het gaat gebeuren. De wederoprichting van het koninkrijk in Israël. Maar hij noemt geen tijdstip. Dan en dan, op die en die dag, nee. Maar wat hij wel doet, is dat hij zegt de manier waarop het zal gaan. Eerst zal het evangelie naar de heidenen gaan. En daar ga ik jullie voor gebruiken. En daarna, als het evangelie dan verspreid is tot aan de uiterste einden der aarde, dan gaat het gebeuren. Dan ga ik mijn koninkrijk in Israël vestigen. Precies zoals Paulus zegt, Romeinen 11. De verharding is voor een deel over het Joodse volk, totdat de veelheid der heidenen, een veelkleurige verzameling van heidenen zal zijn ingegaan. Alzo, op die wijze, zal geheel Israël zalig worden. Dat is wat Lucas hier ook optekent, uit de mond van de Heer Jezus. Eerst erop uit. En als dan het evangelie verspreid is tot aan de poolcirkel toe, vandaag, Ja. En tot in de oerwouden van Indonesië. Vandaag. Waar het min 40 is en waar het plus 40 is. En als ik dan uit die vele heidenen een zeker aantal heb ingezameld. Dan gaat het gebeuren. De Heer Jezus snijdt de hoop van de discipelen niet af. Integendeel, ze mogen erbij leven. Hebben ze ook gedaan. En dat hebben we zeker bij. Als Petrus straks een toespraak houdt na de uitstorting van het Pinksterfeest. Handelingen 3 vers 16. Handelingen 3 vers 21. Als Petrus straks een toespraak houdt. Dan zegt hij. De hemelen hebben Jezus ontvangen. Tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Dan komt datzelfde woord weer voor. Wederoprichting. Gaat u het nu wederoprichten? Nu nog niet. Maar mannen, het gaat wel gebeuren. En Petrus heeft erbij geleefd. Oh ja, die dag komt zeker. Jezus is in de hemelse heerlijkheid. Tot de dag van de wederoprichting. Aller dingen. Zelfde woord. Petrus leefde erbij. Bij deze hoop. Paulus net zo. Ga maar na in het boek van de Handelingen. Hij heeft het over de hoop van Israël. En gesterkt door deze hoop gingen de apostelen erop uit. Met de kracht van de Heilige Geest om het evangelie te verspreiden tot aan de uiterste einden der aarde. Met de vaste wetenschap. De dag zal komen waarop Jezus als Joodse koning zal regeren over het Joodse volk in het Joodse land. Nou, wat betekent dit nu voor ons? Wat is de boodschap ervan voor jou, jongeren? En voor u, ouderen? Welke lijn kunnen we nu vanuit dit stukje trekken naar onszelf? Ik heb daarover nagedacht. En gewikt en gewogen. En ook de Heere gevraagd. Want het zou kunnen dat Israël en het Joodse volk voor u of voor jou misschien toch best op afstand staan. Het houdt je misschien toch niet zo bezig. En ja, hoe kan ik het dan dichtbij krijgen? Hè? Ja, dat bij deze hoop voor Israël, dat het niet meer op afstand staat, maar dat het voor je gaat leven. Dat zou ik heel groots vinden. Dat wij allemaal oog krijgen voor het Joodse volk. Liefde voor het Joodse volk. En met het Joodse volk gaan meeleven. Juist ook nu het in deze tijd zo te kampen krijgt. Met haat. En smaad. En dat je uit gaat zien ook naar de dag waarop de Heere deze dingen gaat doen. Ja, dat zou ik werkelijk bijzonder vinden. En ik weet ook, velen zijn ook met hart en ziel betrokken bij het Joodse volk. En dat is ook rijk om te zien. En ik vind het zelf ook altijd, als ik dat zo, dat schiet me nu zo te binnen, maar wat rijk, hè, dat wij verbinding hebben met een van onze gemeenteleden in Jeruzalem, die daar onder de Joden het evangelie mag delen. Het is hun evangelie. Wij hebben zoveel aan het Joodse volk te danken, hè? De Joden hebben ons het evangelie gebracht. Petrus, Johannes, Jacobus. Zij hebben ons de schriften gegeven. Wet en evangelie. Zij hebben uitgezien naar de bekering van de heidenen. Ja. Vurig verlangd naar de inzameling van de heidenen. Zullen wij dan niet verlangen naar de bekering van hen, van de Joden? Daarom is het goed dat wij het Joodse volk lief hebben en oog hebben voor de rijke beloften die er voor het Joodse volk zijn. Zeker, het is belangrijk om te denken aan je persoonlijke leven. Oh ja, als je hier vanmorgen onbekeerd bent. Ach, heb toch geen rust voordat je dat mag weten, dat het bloed van Christus van al je zonden reinigt en dat je deelt in de vergeving van zonden. Maar het is ook goed om jezelf de vraag te stellen, wat is God aan het doen in de tijd waarin wij leven? Hè? Waar zien wij Gods hand in de geschiedenis? Want God, hè, is de God van de geschiedenis die zijn plan van verlossing zal laten gelukken. Wij weten niet inderdaad wanneer de Heere zijn koninkrijk aan Israël zal oprichten. Ga niet rekenen, zei iemand, maar let wel op de tekenen. Want dat hij het gaat doen, dat is zeker en daar mag je hoop voor hebben. Daar mag je naar uitzien. En daar mag je om bidden, doe je dat ook. Bid om de vrede van Jeruzalem. En als je ziet op de ontwikkelingen van vandaag, mogen we dan ook niet zeggen, de Heere is ermee bezig met de wederoprichting van Israël. Moet altijd voorzichtig zijn om de belofte van de Heere één op één toe te passen op die en die gebeurtenis, zeker. Maar is het toch niet opmerkelijk, heel opmerkelijk, dat de Joden sinds 1948 een eigen land hebben. Zelfstandig zijn. Sinds de wegvoering naar de Babylonië, de ballingschap, is dat niet gebeurd. Ach, is het ook niet opmerkelijk dat inmiddels vele miljoenen mensen, Joden uit alle delen van de wereld, zijn teruggekeerd naar dit stukje land? Gaat daarmee niet de belofte in vervulling die de Heere doet bij monden van Ezechiël hoofdstuk 36? Ik zal u uit de heidevolken halen en u uit alle landen weer bijeenbrengen. Kan je dat niet verblijden als je dat nou ziet? Als de hand van de Heere daarin zichtbaar wordt. Als je nu in Israël komt, dan kun je met eigen ogen zien hoe dorpen en steden weer worden bewoond en hoe onvruchtbaar land in Judea en Samaria groen wordt. Ik denk aan Silo in Samaria, in de tijd waar Samuel de tabernakel daar mocht dienen, bij de tabernakel en waar Hanna haar gebeden uitstort aan de voeten van Eli. Die regio van Silo, die lag er eeuwenlang desolaat bij. Ruig en woest en leeg. Maar in de jaren 70 na de Zesdaagse Oorlog zijn er Joden neergestreken en die hebben heel die regio, grote delen ervan, weer vruchtbaar gemaakt. Wijngaarden geplant. Is dat niet een... Ik zeg dat vanmorgen echt in bescheidenheid. Want wij moeten er teer mee omgaan. Het zijn heilige dingen die we bespreken. Is het niet een vervulling van die heerlijke belofte? In beginsel die de Heere sprak toen hij Jeremia liet zien op het nieuwe verbond dat zal komen. De tijd van de Messias die dat nieuwe verbond zou gaan inluiden. Toen zei de Heere ook, Jeremia 31 vers 5... U zult wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Als je nu naar een van die wijngaarden gaat, de vrucht genieten. Is dat zo treffend, hè? Dan staan daar de tafels. En op die tafels manden met aardbeien. En druiven. En zwarte bessen. Dat kan mij echt ontroeren, weet je dat? Ja. Als ik dan die vruchten daar zie. Zwarte bessen. Glinsterend in het licht van de zon. En prachtige aardbeien. Ze zullen de vrucht eten. Zie. Heb er ook oog voor. Wat God aan het doen is. Of gaat dit nou gewoon aan je voorbij? Let op de tekenen. Zie wat God doet. Gaan grote dingen gebeuren. Stop als je nou helemaal opgaat in je eigen bubbel. Van ditjes en datjes. Zie toch de armoede daarvan. Wat een leegte. Ben toch niet bezig met je aandelen. En bitcoin. En al die rommel. He? Onderzoek de profeten. Zie de tijden. Lees de krant, volg de media. Want wat ook zo rijk is, is toenemende opening onder de Joden voor het evangelie. Ja, juist ook nu de internationale gemeenschap zich meer en meer helemaal keert tegen het Joodse volk. Juist nu gaan de Joden ontdekken, er is nog een volk. Dat oog heeft voor ons. Het volk van het woord. Het volk van Jezus. Onze leraar die uit ons is voortgekomen. Meer en meer opening. En dat is toch ook wat je het Joodse volk van harte gunt. Zo geslagen als slachtschapen. Nu, er is verwachting voor het Joodse volk. Israël zal de Messias aanvaarden in geloof en zo tot haar doel komen. Juist zo een licht voor de heidenvolkeren worden. Het licht van het evangelie gaan verspreiden tot zegen. Leef bij deze hoop. Misschien is het wel je vraag. Zal het in deze tijd gebeuren? We weten het niet. Maar één ding is zeker. Het gaat gebeuren. En de dag waarop het gebeurt, hè? Elke dag een dag dichterbij. Ja, tegelijk. Jezus zegt tegen de discipelen, u zult mijn getuigen zijn tot aan de einden der aarde. En dat zegt hij ook tegen ons. Tot de dag waarop het Messiaanse Rijk aanbreekt, wees een getuige van het heil in Christus Jezus. Op de plek die de Heer je geeft, op school, universiteit, op het bedrijf waar je werkt, in de familiekring waarin je mag leven. Waar ook, spreek met hen in woord en daad over wie de Heer Jezus is. Over zijn bloed, onmisbaar, tot vergeving van zonde. En zo stuurt hij er u ook op uit. Leef bij deze hoop en verspreid het evangelie van vrije genade. Wijs mensen op hun zonde. Dat moet je niet overslaan. Niet overslaan. Niet overslaan. Vergeving van zonde. Wijs ze erop. Wie ze zijn, op wat in hun hart is, de hebzucht en de eerzucht. En dat ze wankelen ten dode. En als u niet gelooft, dan moet ik het vandaag ook tegen u zeggen. Dan wankelt u ook ten dode. Wijs ze erop, ga heen, maar wijs ook, hè, op die wond in zijn zijde. De bloedfontein die geopend is, waar het bloed van de heiland uitstroomt. Dat er vergeving van zonde is voor de grootste der zondaren. Ja, maar ik mis de vrijmoedigheid daarvoor. Nou, let nog eens op wat de Heer Jezus zegt, hè. U zult ontvangen. U zult ontvangen. De kracht van de Heilige Geest. Dat is een belofte. Dat is een belofte. Niet een gebod. Je moet getuigen. Je moet. Nee. Anders is het niet goed, anders dan trek ik alsnog mijn genade in. Dat staat er helemaal niet. Het is een belofte. Hè? U zult mijn getuige zijn. De Heer Jezus zegt niet, hoor. Dat maken wij ervan. Wij zijn zo wettisch. Ja, als je niet getuigt, dan is het niet goed. Nou, dan is het inderdaad niet goed. Maar de Heer Jezus zegt, geloof in mij. En wie in mij gelooft is volmaakt. En dat is toch een wonder, hè? Als je dat mag weten. Geloof in mij, dan ben je een volmaakte moeder. Een volmaakte echtgenoot. Dan ben je volmaakt. Geloof in mij. Wie in mij gelooft, die is met mij gestorven. Het graf in. Ja. Geloof je? Of weet je niet? Gelooft u? Dus niets doen. Niets doen. Gaan liggen aan de voeten van de heiland. De opgestane heiland. Op hem zien. Ach, Heer Jezus. U hebt alles gedaan. Daar ben je met hem begraven. Dan mag je zeggen, ik heb betaald voor al mijn zonden. Ik heb vergeving van zonde en dan ben je met hem opgewekt in een nieuw leven. Is het dan nog moeilijk om te getuigen? Als je daarbij leeft? Ja, als het niet leeft in je hart, dan wordt het moeilijk. Ja, het moet eigenlijk wel zo zijn. Ach, dan ben je onder de wet. Zie op Christus. Ach, Heer Jezus. Dan zie je van jezelf af. Dan vind je jezelf ook niet meer belangrijk. Dan ga je jezelf vergeten. Dan zie je, zijn naam moet eer ontvangen. En dan ga je getuigen. Nou, misschien maar twee woorden. Je hoeft niet met een mooie verhalen. Heel eenvoudig. Hij is zo goed, maar de Heer Jezus. Hij wilde ook mijn zonde wegnemen. Nou, verspreid zo zijn woord. In de vaste wetenschap. Hij komt, Christus. Om zijn koninkrijk aan Israël op te richten. Het beginnend herstel van Israël mag je moed geven. Nog even. En dan gaat Israël het licht van het evangelie verspreiden. En dan zullen de volkeren in vrede optrekken naar Jeruzalem. En dan zal de kennis van de Heere de aarde bedekken. Zoals de wateren de bodem van de zee. Dan komt er vrede. Dan is het ook over, hè, met al die onzin. Op de manier waarop wij feest vieren. Gisteren. Dat is dan gewoon voorbij. Dat is gewoon helemaal over dan. Echt door al die markt en zo. Dat is echt voorbij dan. Als we dan naar Gouden gaan. Dan zijn niet meer al die kramen met al die lalmuziek. Nee, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan gaan we elkaar ontmoeten. Velen. En dan zeggen ze. Ach, wat hebben we toch een goede heiland. Hè? Ja. Dan gaan we zingen. Psalmen, geestelijke liederen. Daar bij het gemeentehuis. Echt. Dan komt er eerbied. Diep ontzag. Dan gaan de kroegen dicht. Ja, echt. En wat de koning dan gaat doen. Niet meer mee ons hoor. Dan zegt hij, ach mensen, kom. Laten we koning Jezus dienen. Verbonden zijn aan hem. En verbonden zo aan elkaar. Zie, dan zal er vrede zijn op aarde, gaan we zingen. En daarom, er is hoop. Hoop voor de wereld. Heilige vreugde. Er is hoop voor de wereld. Want het beste komt nog. Amen. Laten we samen zingen. Psalm 72. Vers 10 en dan 5 en dan 11. Mag wel even voor deze keer deze volgorde. Eerst vers 10, dan 5 en dan 11. eindigen nu met dankgebed. U bent de koning van alle koningen, Heer Jezus. En we zien uit naar de dag waarop u uw koninkrijk opricht in Israël. En het Joodse volk de knie voor u zal buigen. En het woord in vervulling zal gaan. Wat Paulus heeft opgetekend, zo zal geheel Israël zalig worden. Wat een blijde dag zal dat zijn. Een dag van wenen. Vanwege de zonde. Maar ook een dag van wenen. Vanwege de genade die zo overvloeiend is. Dan zullen velen komen, Heer Jezus. En u alleen er de eer van ontvangen. Mogen wij vandaag voor u buigen, Heer Jezus. En onze gewetens laten reinigen in uw dierbaar bloed. En dat we zo ook mogen delen in het heil dat u Israël toezegde. Eerste Jood, maar o wonder, u zet geen punt. Ook de heiden. En dan mogen wij het zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan al de heidenvolken gade. Dan mogen wij doen. Wat bent u goed, heren. En we bidden van u. Geef ons hart voor uw Israël. We bidden om het heil van de kerk. De gemeente. Ook hier in Wader. Wilt u ze gedenken. Alles geven wat nodig is. En dank voor het vele goede dat we ontvangen. Geef uw zegen aan hen die elders verblijven. Misschien ook wel meeleven. Wilt u ons omringen met uw goede zorg. We bidden voor Sebastiaan. Morgen begint hij, als u dat geeft, aan de eerste chemo. Laat het meewerken ten goede, Heere. En dat de aandoeningen mogen worden weggenomen, verminderd. U weet wat goed voor hem is. Neemt u hem onder uw hoede. We bidden voor Ruben in het ziekenhuis. Dank dat de operatie mocht slagen. Omringen met uw nabijheid. Wilt u hem dragen, zoals u het heeft gezegd. Ik zal dragen. Wij bidden ook voor Adrie, ook in het ziekenhuis. Heb dank ook dat de ingreep mocht slagen. Nu zijn er nog wat kleine complicaties. We bidden van u, mag ze van de week dan weer naar huis. En geeft u een goede periode van revalidatie. Geef oog op u. We bidden ook voor Olivia. Olivia van de Bogert. Zo kwetsbaar. Heere, wilt u zich over haar ontfermen. We dragen ook haar aan u op. Wilt u kracht geven, energie. Ook aan haar ouders, heel het gezin. Zegent u. En zo komen we tot u met alle noden en zorgen die er zijn. Denk aan hen die in rouw zijn. Dierbare verloren als er heimwee is. Heimwee naar onze geliefde. O Heere, leg uw hand op ons. Als we eenzaam zijn, alleen door het leven gaan. Of met veel mensen misschien wel omringd en toch alleen. Laat dat bij ons mogen zijn, Heere. Dat woord van u. U hebt het zelf gezegd, ik ben alleen. En toch ben ik niet alleen, want Vader is bij me. Heere, wilt u zo, in de weg die we gaan door het leven, als een schaduw zijn aan onze rechterhand, zeer nabij, dichterbij dan onze eigen schaduw. Geef geloof, als we het niet ervaren, niet voelen, dat we dan juist ons door u laten gezeggen, want u bent toch altijd de eerste die vanuit het woord mensen opzoekt en toespreekt. Ik ben uw heil alleen. Bidden voor onze samenleving. Ach, Heere. Wat zullen wij zeggen? U weet het. Wat is er veel gaande. Wat een polarisatie ook. En wat een afval van u. Wij zoeken de vreugde, Heere, waar ze niet te vinden is. In uitgaan, vertier, platte muziek. O Heere, een lege cultuur hebben we. Een lege cultuur. Eens zo rijk. Eens zo gezegend. En nu? Wij hebben u verlaten, Heere, als kerk. Het is onze schuld. Laat u het ons zien dat we niet gaan wijzen. Maar breng ons op de knieën, in de breuk van de kerk. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Geeft u genadig een terugkeer tot u. Heren, we bidden voor onze koninklijke familie. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima. Hij mag vandaag zijn verjaardag vieren. En we zeggen uw naam dank, Heren, dat we een koning mogen hebben. Wilt u hem nabij zijn? Geef hem uw geest. En dit is ons verlangen en dit is ons gebed voor hem en voor heel de familie. Laat zijn knie buigen voor u, Heer Jezus. En dat hij uw voet mag kussen. En legt u dan uw hand op hem en geeft u hem uw zegen. En mag hij zijn wat je Jesaja eenmaal zei. De koningen van de wereld zullen als voedsterheren zijn. Zorgzaam voor de kerk. Geeft u het. En zo dragen we elkaar aan u op, ook de wereld in nood. Alle zorgen, moeite die er zijn. Geeft u uw zegen op vredesbesprekingen. En dat de wapens zullen worden omgebouwd tot ploegijzers. Opdat er vrede zal zijn onder de volkeren. Zegen Israël. Op weg naar zijn rust. Wilt u wonderen werken. Zegen de volkeren eromheen. Heren, wij dragen ook de mensen in Gaza aan u op. Wat een ontzagwekkend lijden. Wilt u in alle noden toch voorzien, Heren. Zo komen we tot u. Hoorder van het gebed. Zegen hen die in gevangenis kwijnen. Laat u hun gekerm ook vandaag voor uw aangezicht verschijnen. Hoor ons zo. In de vergeving van al onze zonden. Tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Gij hemel, aarde, zee, vermeld Gods lof. En wat er verder volgt, 14 van 69 is de slotzang. Gaat heen in vrede. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.